luistert naar De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. En ik zit hier met Janneke.
Hi.
Hi. En vandaag gaan we weer een kletsende klasse opnemen, waarin we bespreken welke ideeën we allemaal hebben opgedaan in de afgelopen tijd. En ik denk dat we het vooral over afgelopen weekend gaan hebben. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Wil je nou meepraten over wat wij hier allemaal bespreken? Dat kan, dat willen we heel graag zelfs. Dat kan je doen via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Daar kan je ook dingen inspreken, vinden we heel leuk, want dan spelen we je gewoon in de podcast af. Je kan daar ook vriend worden van ons en ons steunen, maar dat hoeft niet. Want je kan daar ook gewoon gratis je mening delen. Ja, zo simpel is het. Je kan ook via Instagram, YouTube of TikTok met ons communiceren, dat vinden we ook heel leuk. Voordat we gaan beginnen, een hele leuke aankondiging, want we hebben eerder al in de podcast verteld dat we de Linkse Revolte live gaan doen. En heel leuk, de eerste stop komt eraan. Die is concreet geworden. We gaan namelijk naar Steenwijk.
Yes, ja. Zeker weten.
Op 13 december in poppodium Buzen gaan we praten met vakbondsbestuurder Bart Plaatje. Daar gaan we het hebben over de strijd voor werkende mensen. Wat je kan doen om mensen in actie te krijgen en te organiseren. En over de grote overkoepelende vraag, hoe gaan we de werkende klasse weer verenigen?
Ja, ik heb hier echt heel veel zin in. Want sommige mensen zullen dat weten, maar ik ben opgegroeid in een dorpje naast Steenwijk. En ik kwam vroeger als 16, 17-jarige in poppodium De Buzen.
Zeg dus dat er gewoon heel veel fans hebben die avond.
Ja, nou, dat weet ik niet. Maar het voelt toch een beetje als een soort van legendarisch dat je dan uiteindelijk zelf op het podium staat waar je vroeger naar bandjes stond te kijken.
Ja, precies. Toch? Heel vet, heel vet. Nee, dus wil je daarbij zijn, in de show notes zometeen kan je een kaartje kopen. En dat kost €3 volgens mij.
Ja.
Heb je daar nog niet het geld voor? Laat dat ook vooral even weten, want €3, daarvoor gaan we je niet uit de zaal weghouden. Goed, gaan we naar, denk ik, gewoon de terugblik op afgelopen week. Want dit was denk ik een van de meest waanzinnige politieke weken van de afgelopen jaren volgens mij.
Ja. Zeker. Ik denk, als ik nu denk aan de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, dan voelt dat echt alweer als een leven geleden met wat daar tussen allemaal weer is gebeurd. In Amsterdam natuurlijk ook afgelopen donderdagavond, nacht vooral. En ik denk dan ook wel eens van, inderdaad, wat een bizarre week, wat een bizarre nieuwsweek. En ik fietste net hier naar ons kantoor in Den Haag. En dan kom ik langs het Malieveld en dan zie ik allemaal mensen daarheen lopen. Want vandaag staan de apothekersassistenten daar. Die staken voor betere arbeidsomstandigheden, betere cao, hoger loon.
Ja.
Ze verwachten 10.000 mensen. En dan denk ik dat heel weinig mensen dat hebben meegekregen en hebben gezien door al het andere nieuws wat er is. Terwijl dat is er ook nog gewoon.
Nemen dit op dinsdag. Dus nu, het wordt uitgezonden op donderdag. Dus 2 dagen geleden was er een hele grote staking.
Ik ben benieuwd of zeker. Op 12 november. Dus ik hoop dat heel veel mensen dat wel hebben meegekregen. Want dat is gewoon echt superbelangrijk.
Ja.
Apothekersassistenten die zijn echt een van de eerste aanspreekpunten voor mensen die zorg nodig hebben. Mensen die medicijnen komen afhalen. Nou, dat zijn vaak ook veel jonge meiden die dan echt wel de wind van voren kunnen krijgen van mensen die wanhopig zijn ook. Omdat er iets niet goed gaat met de zorg. Omdat bepaalde medicijnen niet op voorraad zijn. Mm-hmm. En die staken echt helemaal terecht voor goed loon en goede werkomstandigheden. Nou, ik hoop dat heel Nederland dat ook meekrijgt.
Zeker weten. Dus onze support hebben jullie mensen. Gaan we het eerst even hebben over de Amerikaanse verkiezingen, denk ik. Hè? Want we vorige keer hebben aangekondigd, we gaan er niet nu een aflevering over doen, want iedereen vindt hier al iets van en we weten even niet wat we moeten toevoegen. Heb jij inmiddels al een mening dat je denkt, zo, dit is wel even een nieuw perspectief op alles wat er is gezegd?
Nee. En ik ben ook nog niet voorbij het stadium dat ik voorbij mijn eigen cynisme hierover ben. Dus ik hoop dat jij hier een soort van hoopvolle take op hebt.
Nou, het is grappig dat je dat zegt, want dat is wel heel toevallig. Ik had juist na de verkiezing van de afgelopen woensdag dat ik echt... Ik was heel hopeloos eigenlijk. Want ik was al hopeloos. Dus we hebben eerder al een podcast gehad met Chris Julien van Extinction Rebellion. Die dat ook zo heel erg benadrukt. Van, ja, eigenlijk zijn we echt zoveel te laat. En is er geen hoop meer dat bijvoorbeeld de klimaatcrisis, dat we die echt gaan kunnen keren. Maar deze verkiezing was voor mij wel echt een genadeklap. Dat ik dacht, ja what the fuck. Dit gaat nu zoveel kapot gemaakt worden. En waar bijvoorbeeld als het gaat om de ecologische ontwrichting, de wereld gaat gewoon wel echt naar de kloten. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus het was niet zo'n heel leuke week in die zin. Maar wat mij wel dan toch weer, ja, weet niet hoe noem je dat, moed gaf, was een verklaring of een post van Hiske Arts. Zij is een klimaatactivist, iemand die zich inzet voor het defunden van alle grote fossiele activiteiten en zo. En zij plaatste ook zo'n post dat ze zei, de komende dagen gaat iedereen je vertellen dat je hoop moet houden.
Ja.
En zij vertelt, ja, ik ben 8 jaar geleden actief geworden als klimaatactivist toen mijn zoontje werd geboren en toen werd Trump voor de eerste keer verkozen. En dat was voor haar het moment dat ze juist alle hoop verloor. Dus zeg, juist die wanhoop is voor mij toen de reden geworden om actief te worden. Want ja, eigenlijk hoop is zo'n slechte reden om politiek actief te worden. Het gaat om medemenselijkheid, het gaat om empathie, het gaat over je drive om iets te doen voor de mensen om je heen, om iets te doen voor de wereld en tegen alle stromen in gewoon voor het goede te blijven knokken. Dus zij zei, ja, dat hoop heb ik nooit gehad en dat lijkt me ook een hele slechte motivatie eigenlijk om je in te zetten. En daarin vond ik dan weer een stukje strijdvaardigheid of zo.
Ja, ja, zeker. Ja, ik ja. Nee, eens. Voordat ik nu weer iets cynisch ga zeggen, ik hou gewoon mijn mond. Nee, mooi, dank je. Goeie teken.
Mooi, warm van binnen.
Ja, nee, ik moest eraan denken. Ik dacht een beetje in de dagen daarna van in alle reacties die dan ook vanuit, nou, laten we zeggen, links-progressief Nederland of zo kwamen. Een beetje onze Twitter-bubbel. Zijn we nou wat opgeschoten ten opzichte van 8 jaar geleden? En toen dacht ik wel van, nou, ik geloof het niet. Nee. Ik zie hier niet echt een leercurve in. Ik zou ook even niet weten welke leercurve hier dan precies in zou moeten zitten. Maar hij is er in ieder geval niet. Waar ik wel zelf aan dacht is dat 8 jaar geleden, uiteindelijk toen Trump president werd in januari, was in januari neem ik aan, kondigde hij vrij snel die moslimban aan. Mm. En toen ben ik onderdeel geweest van een hele mooie groep die toen het Holland Against Hate protest op het Malieveld heeft georganiseerd. Waar we echt met duizenden mensen hebben gestaan om gewoon te zeggen van, wij accepteren niet dat er in een groot belangrijk land in de wereld moslims zo aan de kant worden gezet.
Yeah.
En daar staan we hier tegenop. En dat was nog in een tijd, nu zou je misschien denken van, nou, 4.000-5.000 mensen op Malieveld, geen wereldprestatie, maar dit was voor Extinction Rebellion, voor de grote klimaatmarsen. Dus dat was toen echt even zo van, oh, grote demonstraties, het bestaat nog.
Yeah.
En dat is inderdaad ook misschien vanuit de wanhoop heb ik daar ook heel veel energie in kunnen steken toen met heel veel andere mensen. Dus ik hoop dat er weer zulke initiatieven opstaan in Nederland. En dan misschien niet ook gewoon over wat we in Nederland met elkaar kunnen doen om dit land ook leuk te houden.
Ja.
En naast elkaar te blijven staan in plaats van tegenover elkaar. Wat een platitude, maar toch. Ja, het is wel zo.
Ja, mooi.
Ja. En nou, misschien de eerste, die gooi ik er dan maar meteen even in. Van wat kun je nou zelf doen als je je wanhopig voelt of hoop zoekt? Dan denk ik aan aanstaande zaterdag is er een tegendemonstratie tegen de Mars voor het Leven. Die jaarlijks wordt georganiseerd door heel veel conservatief-christelijke organisaties op het Malieveld. Mm. Dat is echt een mars van duizenden mensen die dan tegen het recht op abortus demonstreren. Er wordt ook jaarlijks een tegendemonstratie georganiseerd. Dus ik zou zeggen, zoek dat op. Gewoon als je zoekt op tegendemonstratie Mars voor het Leven, dan vind je het. En ja, Wees daarbij en laat horen dat in Nederland ook nog heel veel mensen gewoon hier voor het recht op abortus staan, want dat is niet vanzelfsprekend.
Nee, dat is zeker niet meer vanzelfsprekend. Nee.
Een groot thema tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Het kan zomaar uit je handen glippen, zeg maar. Ook in Nederland.
Mooi.
Ja.
En ik had voor mezelf ook wel op een gegeven moment dat ik dacht, na die verkiezingen en alles, van hoe stop je de wanhoop? Focus gewoon op het kleine geluk. Ik heb echt die dag gewoon zoveel mogelijk met mijn kinderen gewoon met de Playmobil zitten spelen. Dat hielp ook heel erg goed bij mij.
Ja, ja.
Ja, gaan we naar het volgende onderwerp. Dat is minstens zo vrolijk. Namelijk de rellen. De rellen in Amsterdam afgelopen week. Daar kunnen we denk ik heel veel verschillende dingen over zeggen. Ik ben wel benieuwd hoe heb jij het allemaal ervaren?
Ja. Poeh, lastig. Ik denk dat ik pas vrij laat, zeg maar een beetje vrijdag in de loop van de dag, dat ik zelf zag van, oei, er is van alles gebeurd. Laat ik even bij gaan lezen wat er allemaal gebeurd is.
Ja.
Want ik had een drukke week en dan ben je ook gewoon met andere dingen bezig.
Ja,
ontzettend heftig wat daar is gebeurd. Gewoon ontzettend veel geweld van verschillende kanten. Mm. Ja, ik vind het is denk ik best wel lastig om hier zinnige dingen over te zeggen. Omdat het voelt een beetje ook als een beste stuurlui staan aan wal verhaal. Van laten wij eens even lekker met z'n tweeën gaan terugblikken hoe politie hierop gereageerd hebben en wat we daarvan vinden. Mm-hmm. En ik ben er een beetje waakzaam voor, omdat ik mezelf hier fractievoorzitter voor de PvdA in Den Haag. En ik zit zelf regelmatig ook wel in de situatie dat er iets groots gebeurt in de stad en dat je dan wordt geacht om te reageren.
Ja.
Nou, gelukkig de afgelopen jaren niet van de orde van grootte van wat er is gebeurd in Amsterdam, maar toch. En ik weet hoe moeilijk het is om dan snel te reageren, snel goed te reageren. Jezelf af te vragen, moet je wel snel reageren?
Ja.
Ik ben zelf eigenlijk, ik ben misschien helemaal geen goed politicus, want ik heb zelf altijd zoiets van, nou, laten we even rustig kijken en ik hoef hier niet bovenop te zitten. En daardoor staat er nooit een quoteje van mij in de krant als er iets gebeurd is in de stad met de PvdA vindt dit dubbele punt, omdat ik daar nooit zo happig op ben. Ja, dus ik vind het lastig om daar dan heel erg op terug te blikken van, nou, was het wel de tweet van Frans Timmermans, was dat de juiste reactie? En nou, wat die erover zei, was dat een goede reactie? Ja, dat is altijd een beetje.
Ja.
Nou, dus terugkijken en met de kennis van nu, ja, ik vind dat lastig.
Ja. Ja, ik sta er denk ik wel wat anders in. Ik heb het afgelopen weekend, vooral die vrijdag, ik heb het weekend zelf echt als een soort koortsdroom beleefd. Dat ik dacht, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Ik had namelijk de rellen begonnen, volgens mij ergens dinsdag, woensdag al. Begonnen al allemaal dingen in de stad te gebeuren, omdat die hooligans van Maccabi door die stad heen trokken. En je ziet dan nu van die reportages kwamen ook online, bijvoorbeeld van zo'n heel jong YouTube-gastje, Bender heet hij. En normaal is hij gewoon een irritant ventje dat mensen lastig valt bij demonstraties en zo. Maar die liep als enige die nacht, donderdagnacht, liep die in de stad toen dus allemaal Maccabi-hooligans door de stad heen trokken en allemaal dingen kapot sloegen. En die staat daar echt te kijken van wat gebeurt hier? En ik had zelf dus al best vroeg, maar dat komt denk ik door mijn Instagram-bubbels of zo, dat ik allemaal mensen zag beginnen te posten van jongens, er gebeurt echt van alles in Amsterdam. Er wordt hier allemaal dingen kort en klein geslagen. Palestijnse vlaggen van gebouwen getrokken, taxichauffeurs mishandeld. Dus dat begon al vrij snel te ontstaan. En toen vrijdag kwam 's ochtends dat nieuws van er zijn echt mensen mishandeld omdat ze Joods waren. En dat waren echt verschrikkelijke filmpjes. Je maag draait om als je...
Ja.
Je ziet gewoon gasten letterlijk op de grond liggen en roepen van... Ja, ik ben niet Joods, laat me met rust. Dat was echt te waanzinnig voor woorden. Maar dan vervolgens hoe er in dat weekend het allemaal werd gespind. En hoe politici erop sprongen en ook hoe de media erover schreven, dacht ik wel... Dit is van een eenzijdigheid. Ik werd er echt zo naar van.
Ja.
Vooral omdat er werd gewoon helemaal niks de hele tijd gezegd over die Maccabi. Wat die Maccabi-hooligans hebben gedaan. En pas op maandag of zo begon de nuance een beetje door te sijpelen. Van, dat waren toch niet... Er werd gewoon gepraat over voetbalsupporters of voetbalfans die hier een dagje uit zijn. Mirjam Bik had het over toeristen, Israëlische toeristen die hier zijn. Ja, dat was zo'n incompleet beeld dat daar werd neergezet. En dat vond ik wel heel lastig. En ik had vooral de hele tijd, wat jij ook zei, van waarom moet iedereen zo snel reageren? Het lijkt echt tegenwoordig, als er iets groots gebeurt, of überhaupt iets gebeurt, het lijkt wel alsof de partijleiders samen gewoon een wedstrijdje hebben met degene die als laatste reageert, die moet bier halen of zo. Het was niet normaal. Wie wilde, die was om 3:30 s'nachts of zo begon die al met twitteren.
Ja, als je te laat reageert, dan ben je een wegkijker.
Ja.
En als je te vroeg of vroeg reageert, dan pak je nooit de nuance mee die er uiteindelijk altijd achter zit.
Ja.
Dat is denk ik het dilemma.
Ja, maar... Ja, je kan toch ook gewoon reageren. Er komen verschrikkelijke beelden. Het ziet er echt afschuwelijk uit. Mensen letten op elkaar. En we komen later met een uitgebreide reactie over wat hier precies is gebeurd. Maar laten we alsjeblieft nu het hoofd koel houden.
Ja.
Ik heb het hele weekend moeten denken aan die uitspraak van Job Cohen, was het volgens mij, die ooit heeft gezegd van ja, hij zag het als zijn taak, ja, de boel een beetje bij elkaar houden. Hm. En ik maak me over onze huidige politiek wel echt zoveel zorgen dat ik denk, wie ziet dat nog als zijn taak? Ja. We hebben nu in de regering zitten een aantal partijen. VVD was vroeger ja, allerlei conservatieve takes en zo en verspreiden ook wel eens verkeerde beelden. Maar dat je in ieder geval nog het idee van, die hebben dat nog een beetje, we moeten de rust ook bewaren. CDA had ook die houding. Maar nu hebben we dan ook nog BBB erbij gekregen, die ook alleen maar nepnieuws verspreidt. Jezielgus is echt verschrikkelijk. Het is echt één grote spin wat zij het aan het doen is. PVV is gewoon keiharde haat verspreiden de hele tijd. De enige die ik nog enigszins redelijk vond reageren was Esther Ouwehand. En dat is dan zo'n beetje de enige in het hele politieke spectrum van partijleiders die dan zegt, laten we een beetje rustig aandoen of zo. Ik maak me daar zo'n zorg over dat niemand meer die verantwoordelijkheid voelt of zo.
Ja. Ja, ik denk als we het hebben over een linkse partij of links progressieve partijen, denk ik dat we misschien af en toe te laat doorhebben dat we echt in een andere tijd leven, waarin het misschien 10, 15 jaar geleden nog normaal was van er gebeurt iets ergens in een land. En uiteindelijk de waarheid en de feiten zijn het belangrijkst. En rust bewaren is het belangrijkst. Dus we doen allemaal rustig aan. Terwijl we nu natuurlijk in een tijd zitten waarin de grootste regeringspartijen zulke situaties gebruiken voor een eigen politiek frame, een eigen politiek gewin.
Ja.
En ik denk dat we daar ook nog absoluut niet lang genoeg over hebben nagedacht, over hoe je daarmee omgaat.
Ja.
En dat het helpt vooral, natuurlijk ook niet dat de teneur in de media voor een goed deel op de vrijdag, in ieder geval de vrijdagochtend, ging heel erg over het antisemitisme, wat ook echt heeft plaatsgevonden.
Zeker.
In Amsterdam, dus dat mogen we ook echt zo benoemen. En dat het ook best wel lang duurde voordat zeg maar de nuance op gang kwam.
Ja, echt.
Dat er meerdere kanten.
Twee dagen of zo.
Ja, dat er echt veel aan vooraf ging. Dat er veel verschillende incidenten zijn geweest van verschillende kanten. Verschillende leuzen zijn geroepen van verschillende kanten.
Mm-hmm.
Dat er sprake is van jodenhaat, ook van moslimhaat. En dat het in een soort van giftige cocktail daar samenkwam.
Ja. Ja, want als je het hebt over wat ik bedoel met die eenzijdigheid. Er wordt heel veel gesproken over antisemitisme en terecht. Maar waar ik bijna niemand over hoor, is gewoon de keiharde haat naar mensen met ook een Arabische achtergrond en islamofobie. Als je die beelden ziet van die Maccabi-hooligans die gewoon door de stad heen trokken en letterlijk riepen fuck the Arabs en Arabieren moeten dood. Ze stonden ergens op een plein midden in Amsterdam te zingen. We trekken ten strijde tegen de Arabieren, we ontvoeren jullie vrouwen en verkrachten ze allemaal. Gewoon midden in Amsterdam. En die leuzen van er staan geen scholen meer in Gaza, want er zijn toch geen kinderen meer. Ik kan me gewoon, als je dan die context erbij denkt en je bedenkt dat er al een jaar lang een genocide bezig is in Gaza. Er zitten heel veel mensen in Amsterdam, maakt zich daar. Die zijn daar gewoon voorbij ernstige zorgen. Die zijn gewoon wanhopig van waarom. Zegt niemand hier iets van, waarom treedt niemand op? Zit een jaar lang met totale machteloosheid te kijken. Ik ken best wel mensen, dat als je met ze er hierover praat, dat ze gewoon tranen in de ogen krijgen van, waarom doet niemand hier iets aan? Als je al een jaar lang op die manier naar het nieuws zit te kijken en dan trekt er zo'n groep hooligans door je stad met dit soort leuzen. En die vallen ook mensen aan. Er zijn ook meerdere mensen die zijn van hun fiets getrokken omdat ze Palestijnse symbolen hadden, of een jongen die is geslagen omdat hij Palestijnse sjaal om had. Dus dan denk je, ja, deze gasten trekken gewoon nu al twee dagen door mijn stad. Niemand doet iets. De politie treedt nauwelijks op. Ik snap dat de bom dan barst. En wat er vervolgens gebeurt is echt totaal walgelijk. En je ziet ook de slachtoffers die dan meestal vallen zijn. Dus bijna altijd weer dit soort dingen. Zijn er mensen die er dan weer niks mee te maken hebben. Mensen die uit de taxi werden gezet omdat ze Joods waren. Dat soort waanzinnige dingen.
Ja.
Maar die context, die moet je wel meenemen. Ik vind het echt zo onverantwoordelijk als politici dan alleen maar beginnen bij die vrijdagochtend.
Ja, nou, ik vind dat wel lastig, want je zegt van, ik snap dat de bom dan barst, maar het is natuurlijk, ik denk dat we altijd, iedereen altijd wel de grens gewoon moet stellen bij geweld.
Tuurlijk.
en racisme, discriminatie.
Tuurlijk.
Dus mensen moeten ook gewoon een normale manier vinden om hun ongenoegen te uiten. En dat is niet door op mensen in te slaan of op dingen in te slaan. Of
nee, natuurlijk.
Weet je wel,
ja,
dus dat
is een no-brainer.
Dat geldt altijd voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt en dat. Dus dat, ja.
Ja, maar ik vind het de taak van een politicus. Maar dit is misschien heel ouderwets dat ik dat vind. Ik vind het de taak van een politicus om de samenleving te voelen. Om te snappen wat er in de samenleving qua sentiment. En op basis daarvan proberen je boodschap te vormen en de leiding te nemen. Dat is je taak als politicus. En ja, dat gebeurt hier gewoon niet. Dus het gaat mij niet om van ik heb begrip dat mensen andere mensen in elkaar gaan slaan. Maar je moet wel snappen waardoor het gebeurt. En wat het ook doet, wat vervolgens jouw duiding voor sturende rol heeft op de verdere ontwikkeling van het conflict. En ja, die taakopvatting mis ik.
Ja, want denk jij dan in een dat politici die niet in de game zitten om hier eigen politiek gewin uit te halen, maar vooral zoiets hebben van het belangrijkste is nu dat de rust wordt bewaard, dat we gewoon minder heigerig moeten zijn om snel te willen reageren. Of heigerig, gewoon, ja.
Ja, dat allereerst, ja.
Want het is natuurlijk wel, je staat natuurlijk wel onder grote druk. Mensen uit je netwerk, uit je achterban, die benaderen je ook van, hey, er zijn allemaal verschrikkelijke dingen gebeurd. Waarom heb je nog niet gereageerd? Ja. Waarom heb je dit nog niet veroordeeld?
Tuurlijk.
Dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan. Zeker als elke internationale regeringsleider en zijn moeder ook langzaam op de lijn komt.
Gewoon Biden ook, ja, dat was echt.
Ja, ja, met wat de beelden uit Amsterdam, wat gebeurt er allemaal?
Ja.
Moet je wel echt sterk in je schoenen staan om dat te zeggen van, nou, we kijken het nog even aan.
Nee,
we wachten op het feit, helaas, van de Amsterdamse driehoek, die waarschijnlijk over 3-4 dagen komt.
Ja.
Weet je wel.
Nee, daar ben ik ook wel met je eens natuurlijk. Het is echt makkelijk praten natuurlijk als je zelf rustig op je bank een beetje naar je social zit te kijken. Maar juist vanwege die complexiteit en die heigerigheid. Dus er staat vaak een beeld bij politici van, je moet snel reageren, want anders word je erop afgerekend. Maar volgens mij waarderen juist heel veel mensen, de zogenaamde stille meerderheid van de mensen die thuis op de bank zit, die geeft er echt geen reet om of jij 4 uur later reageert en even rustig nadenkt over hoe gaan we dit goed neerzetten. Hebben we iedereen in beeld? Weten we nou echt wat er gebeurd is? En als we dat niet weten, wees daar ook gewoon open over. Hè? Dat doen heel veel politici nu ook niet. Het is gelijk bam, volle bak erop. En dan een dag later blijkt het anders te zitten. En dan moet je daar weer op gaan terugkrabbelen. Of je hebt al de helft van Nederland weer boos gemaakt.
Ja.
Want dat is nu het gevoel van niet gehoord worden. Is nu zowel bij mensen met een Joodse achtergrond volgens mij heel groot. Maar ook bij heel veel mensen met een migratieachtergrond. Ik bedoel, de manier waarop er nu ineens wordt gepraat over een integratiecrisis van mensen met een migratieachtergrond. Hele bevolkingsgroepen die aan de kant worden geschoven van, zonder ook maar enige goede onderbouwing of zo. Je zet zoveel mensen in de hoek daarmee.
Ja,
ja.
Ja, ik denk bij dit soort situaties, klinkt wel raar wat ik nu ga zeggen, maar dan denk ik, integratiecrisis, volgens mij hebben we gewoon een mannencrisis in dit land. Want dat zijn niet, ja, sorry hoor, maar bij dit soort dingen denk ik altijd, het zijn niet de vrouwen die er op elkaar in staan te slaan.
Ja.
Maar goed, dat is misschien nog voor een andere aflevering een keer van, hoe gaat het eigenlijk met de mannen in deze wereld?
Absoluut. Ook in die reacties weer. Hè. Iedereen loopt zo op zijn borsten trommelen van, kijk mij eens even lekker tough on crime zijn.
Ja.
Het is echt niet te doen.
Ja.
Dat is al een tweede onderwerp waar ik het graag over wilde hebben. Dat frame nu van die integratiecrisis.
Ja.
Dat nu hier in één keer uit voortspint. Ik kan daar gewoon zo. Ik heb daar ook heel lang op. Want ik wilde eigenlijk origineel voor deze aflevering, daar hadden we het 2 weken geleden of zo over. Dacht ik. Ik wil het graag met je hebben over dat partijen als de ChristenUnie en SP. Nu omdat migratie zo'n groot thema is geworden, nu ook allemaal in één keer in de krant komen met interviews en gesprekken met van, ja, wij vinden ook dat er een probleem is met integratie. 3-4 weken had je de ChristenUnie. Don Seder, die heel groot.
Vorige week geloof ik met hun nieuwe.
Is dat vorige week pas?
Ja, een nieuwe migratievisie. Visie op migratie.
Ja, en die gaan van een interview. Ja, Nederland heeft een integratieprobleem. En een paar weken geleden had je Jimmy Dijk in de NRC. Die zei van, ja, wij vonden in de jaren 80 al dat er een integratieprobleem was. En een probleem met migratie. En wat ik daarbij voel is gewoon, volgens mij moet het inmiddels voor iedereen duidelijk zijn dat we in een extreem problematische politieke situatie zitten, waarbij alles migratie-integratie wordt gemaakt. De PVV is de enige die hier echt vruchten van plukt. Ja, en FVD en dat soort partijen. De VVD zelfs gaat er ook best wel kapot aan inmiddels. Dat je ziel dus zo non-stop alleen maar dit aan het doen is. Dan moeten we toch als politieke partijen gezamenlijk besluiten, dit is voor niemand goed. Dit is voor het land niet goed. We hebben het over geen enkel probleem meer. En dan moet ook partijen als de ChristenUnie en de SP toch ook denken van, wij hebben er als partij ook echt geen reet aan als om nu ook te gaan zeggen er is een integratiecrisis.
Ja, ja, ik ben wel benieuwd welke afweging voor dan specifiek die partij hier achter heeft gezeten. Ik kan me ook voorstellen dat de redenatie is van wij willen niet worden weggezet als de partijen die wegkijken en het hier niet over durven te hebben.
Ja.
Dus nou, in het slechtste geval hebben we over 2,5 jaar weer Tweede Kamerverkiezingen. Laten we dit nu maar markeren en de wereld ingooien, zodat we het hierna weer over onze eigen onderwerpen kunnen hebben. En dan kunnen we altijd terugverwijzen met, ja, natuurlijk hebben we hier wel een visie op. En natuurlijk durven we het hier wel over te hebben, maar dat hebben we toen gedaan. En we zijn nu gewoon bezig met het slopen van de marktwerking in de zorg. Of nou, noem het.
Ja.
Kan een afweging zijn. Ja.
Het zou wel een hele nobele, ja, nobele. Dat zou nog een enigszins nobele motivatie zijn. Ik heb vooral het idee dat het ingegeven is door, oh shit, iedereen heeft het hele tijd over migratie en integratie. We komen bijna niet meer in de media omdat het alleen maar hierover gaat. Laten we ook maar ons verhaal scherp hebben, zodat we in ieder geval daar ook aan dat gesprek mee kunnen doen of zo.
Hmm.
Maar wat je er onbedoeld mee veroorzaakt, is dat je dus weer een nieuw stuk in de krant staat dat weer over migratie gaat.
Ja.
En dat ook jij dan weer het frame versterkt van er is een enorme integratiecrisis. Ja. Henri Bontebal, dit afgelopen weekend op het CDA-congres, die dan ook in één keer begint te roepen, er is een integratiecrisis. Volgens mij wil hij een heel ander politiek verhaal vertellen. Hè? Een heel ander frame neerzetten ook. Maar zijn hele toespraak op dat congres is helemaal ondergesneeuwd. Want het enige wat we lazen over Henri Bontebal is ook dat hij ook vindt dat er een integratiecrisis is. Maar ja, als stemmers die vinden dat er een integratiecrisis is, die gaan echt niet op Henri Bontebal stemmen.
Ja. Ja, nee, nou, wat ik wel interessant hieraan vind is dat het heel lang ging het natuurlijk over de migratiecrisis. En ging het eigenlijk vooral over Ter Apel. Oh, Ter Apel is vol, spreidingswet, gemeentes moeten mensen opvangen, er moeten noodlocaties worden opgetuigd.
Ja.
En nu lijkt de discussie dan te verschuiven naar integratie.
Ja.
En daar denk ik wel over na van, volgens mij staan we daar als links-progressieve partijen sterker. Tenminste, als ik kijk bijvoorbeeld naar de Haagse gemeenteraad. Het zijn niet de rechtse partijen die pleiten voor beter taalonderwijs. Het zijn niet de rechtse partijen die zich zorgen maken over de wachtlijsten voor integratie of taaltrajecten. Mm-hmm. Het zijn niet de rechtse partijen die zich zorgen maken om de uitbuiting van arbeidsmigranten die veel te lange dagen maken, geen tijd hebben om ook nog maar enigszins mee te doen aan de samenleving of een begin te maken van integratie.
Ja.
Dus dan denk ik, nou, dat kan wel een interessant speelveld zijn om ons verhaal daar goed in neer te zetten.
Dat is best wel een goeie. Die had ik ook nog helemaal niet zo over nagedacht. Het is ook, maar dat vereist dan wel dat je dus inderdaad met lef de eigen linkse perspectief op die zogenaamde integratiecrisis gaat geven.
Ja, ja, want dat vond ik nog niet eens zo slecht aan dat interview met Jimmy Dijk. Dat hij dan zegt van, ja, ik maak me daar wel zorgen om als ik in Groningen langs de deuren ga. En ik kom op een gegeven moment langs 2-3 deuren waar mensen de gordijnen dicht hebben en de deur niet eens open doen, ook gewoon omdat ze de taal niet spreken.
Ja.
Nou, daarvan zou iedereen toch moeten vinden van, nee, dat is ook, het is ook gewoon belangrijk dat je de taal leert en dat we mensen daarbij helpen, zodat ze gewoon goed mee kunnen doen in de samenleving.
Mee eens.
Dat is voor iemand zelf in de eerste plaats prettig en ook voor de samenleving als geheel prettig.
Ja, mee eens. Heel erg mee eens. Ik woon zelf ook in een wijk die best wel gemengd is. En sommige huizen hier gewoon non-stop de rolluiken dicht zitten. En weet je dat er iemand woont die gewoon niet buiten komt met een migratieachtergrond, nooit iemand spreekt. Ik denk, ja, hoe krijg je zo iemand aangesloten op de samenleving? Maar dit is wel een heel ander integratieprobleem ineens dan de integratiecrisis waar het in de politiek de hele tijd over gaat.
Hm.
Ik vind het wel lastig hoe je daar dan over, op een manier over praat, dat je niet dat beeld versterkt van, zij zijn een probleem. En dit is echt, wij hebben samen een probleem als samenleving, dat er gewoon heel veel mensen niet meedoen en ook niet de handvatten krijgen aangereikt of worden benaderd om mee te doen of zo.
Ja. Nee, ja, zeker. En dat is, maar daar ligt dan ook het verhaal van links, denk ik. Van hoe zorgen we voor gewoon publieke voorzieningen, een bibliotheek, een buurthuis, waar mensen überhaupt mee kunnen doen aan de samenleving.
Ja, ja, goeie. Eentje daarin is ook de wijkagent. Dat is echt meer blauw op straat, zegt zo'n lekker rechtse leus. Maar dit vind ik zo'n knijte linkse leus ook. De wijkagenten, gewoon vroeger had je in elke wijk was gewoon een wijkagent. Die was best wel veel op straat te vinden. Aanspreekpersoon. En ik heb ooit als onderzoeker meegewerkt aan een onderzoek. Dat was in de tijd dat er allemaal jongens naar Syrië uitreisden. Die geradicaliseerd waren en dan mee gingen vechten tegen Assad daar. En er was in Delft één wijk. Er waren heel veel uitreizigers. En ik heb toen meegedaan aan een onderzoek in die wijk. Om met mensen te gaan praten van waardoor denken jullie dat dat komt. En wat zijn de oorzaken nou? En dat dus met jongeren in de buurtcentrum, maar ook met de medewerkers van het buurtcentrum, wijkagenten, hulpverleners die in die wijk actief zijn, leraren. En bijna iedereen zei, ja, er loopt gewoon helemaal geen blauw meer op straat. Vroeger hadden we de wijkagent in de wijk en die waren gewoon echt een heel belangrijk aanspreekpersoon voor ouders ook. Dat ouders naar de wijkagent konden gaan. Ik maak me zorgen over mijn zoon, want hij komt niet meer thuis en ik zie dat hij met de verkeerde mensen hangt. En dan kon zo'n wijkagent, die kon erop gaan acteren, die kon hulpverlening inschakelen en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal wegbezuinigd. En hetzelfde geldt voor het buurthuis ook. Er waren ook allemaal buurthuizen gesloten of bijna nooit meer open. Ja, allemaal van dat. En dan uiteindelijk radicaliseren jongeren, omdat ze totaal helemaal het contact met de samenleving verliezen.
Ja.
Ik kan je denk ik een heel, heel mooi verhaal vertellen van juist investeren in meer blauw op straat.
Ja. 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 Ja, en ik denk dat er wel een uitdaging ligt van waar vind je de balans tussen een soort van soft links. We moeten gewoon gaan thee drinken en de stap naar uitreizen naar Syrië om daar mee te vechten is wel groot, zeg maar.
Tegen Assad, hè?
Ja, ja, precies. Maar toch, dat soort van die jongeren moet gewoon één keer in de week naar het buurthuis komen en dan komt alles goed. Ja,
en dan waren ze nooit terrorist geworden.
Precies, dat is niet helemaal goed. Hoe het werkt. Dus daar moeten we zeker een toon in vinden.
Ja, want veel van die jongeren zijn uiteindelijk gewoon bij IS beland en hebben echt de meest verschrikkelijke dingen gedaan.
Ja, precies.
Nee, dat is zeker niet dat je dan gaat zeggen. Ja, dat arme kinderen. Maar ook hier weer context. Ja.
Ja.
Maar het is zo'n slippery slope inderdaad. Want als je dit verhaal wat ik net vertelde, als je dat nu als politicus in de Tweede Kamer gaat vertellen of in de medium, dan valt echt heel Nederland over je heen.
Ja. Ja. Dus dat is hoe krijgen we dat raam van Overton, zoals het dan heet, hoe krijgen we dat weer terug? Hè? Dat is het ook.
Ja.
Het hele debat is opgeschoven naar rechts.
Ja.
En hoe krijgen we het gewoon weer terug naar überhaupt het midden?
Ja, zeker.
Waarin ook als we het dan even ook dat waar we het net over hadden, over Amsterdam, waar ook de VVD en CDA als voormalige redelijke middenpartijen, of in ieder geval VVD noem ik dan in deze. Ook
een voormalig redelijke middenpartij.
Ja, daarin een normale toon aanslaan zonder mensen weg te zetten, uit te sluiten.
Mm.
Ja,
want één groep die ik nog even wil uitlichten, dat is, ik had een reportage of een interview, een soort reportage stond op YouTube van Saleh Eddine. Dat is was vroeger rapper volgens mij. Hij gaat op zoek naar de Amsterdamse taxichauffeurs. Van wat is nou hun verhaal over wat er afgelopen weekend is gebeurd? En ook vanuit van niemand praat met die Amsterdamse taxichauffeurs. Terwijl ze worden nu in de media net neergezet als samen met de scooterjongens van zij waren de mensen die op jodenjacht gingen. En hij komt dan terecht bij een aantal van die taxichauffeurs, waaronder de vertegenwoordiger, dus de woordvoerder of de belangenbehartiger. En dat is ook degene die nu al die beelden van het geweld wat die hooligans tegen die taxichauffeurs hebben gebruikt heeft doorgegeven aan de politie als bewijs. En die man zegt, ja, ik heb dus bijvoorbeeld gesproken met een van die taxichauffeurs die als eerste wiens taxi is gesloopt en hij is zelf ook aangevallen. En als je dat verhaal hebt van die taxichauffeur, die reed gewoon op een avond door Amsterdam en zag dat een aantal gasten een Palestijnse vlag van een gebouw aan het trekken waren. Is de taxi uitgestapt. Heeft hij tegen die gasten gezegd, waar zijn jullie mee bezig? Hou er mee op. En toen is hij dus aangevallen, hebben ze zijn taxi gemold en hem ook aangevallen. En wat die man zegt, die durft nu niet live voor de camera te gaan. Die durft ook niet zijn verhaal gewoon te delen met zijn naam erbij. Omdat hij zegt, ik word nu overal neergezet als terrorist. Terwijl hoe hij het ziet, is ik kwam hier op voor Amsterdam, voor de waarde van vrijheid van meningsuiting. Ik vind die Palestijnse vlag die daar hing, dat was een Nederlandse vlag, want hij stond voor, in deze stad mag je laten weten wat je vindt. En voor zo iemand is het zo extreem pijnlijk wat de media hier nou allemaal van maakt en dat iedereen nu de taxichauffeurs als groep wegzet als antisemieten en jodenhaters. En ik maak me dan echt extreem zorgen over wat er met een hele grote groep Nederlanders nu in hun hoofd gebeurt van de samenleving kotst ons uit, terwijl we komen hier gewoon op voor onze stad en onze gemeenschap.
Ja.
Die vond ik nog wel belangrijk om ook even te benoemen. Want bijvoorbeeld zo'n geluid, je hoort het gewoon niet. Niemand.
Ja.
Niemand vertelt dit.
Ja. Ja, je ziet natuurlijk dat de toon, de duiding van wat er in Amsterdam gebeurd is. Het frame daarvan of hoe het collectieve geheugen ingaat, dat wordt zo erg gezet in die eerste paar uur na de gebeurtenissen.
Ja.
En dat zie je natuurlijk heel vaak bij grote dingen die in de samenleving gebeuren. Ik moest bijvoorbeeld denken aan, dat was denk ik in 2013, hadden we het beruchte trouwartikel over de vermeende Sharia driehoek in de Schilderswijk hier in Den Haag.
Ja.
Er stond een groot artikel in Trouw toen dat er een stukje Schilderswijk zou zijn waar vrouwen niet ongesluit over straat konden, waar allemaal verschrikkelijke dingen zouden gebeuren. Achteraf bleek ook dat het hele artikel bij elkaar was verzonnen door de journalist. En die is ook daarvoor ontslagen, et cetera. Maar goed, wat gebeurde er die dag? Artikel stond in de krant. Er is een Sharia driehoek in Den Haag. Geert Wilders kwam op bezoek. Geert Wilders, met over 2013, hij gaat al even mee. meteen hijza, van alles mis in de Schilderswijk. Ik heb nu nog steeds, als ik buiten Den Haag kom, en je hebt het over Den Haag en gemeenteraadslid, hoe is het er allemaal? Gaat het vrij snel over de Schilderswijk en vrij veel mensen hebben een sterk beeld over wat de Schilderswijk is en wat er aan de hand is. Nog steeds op basis van wat er toen gebeurd is. Ergens in het collectieve geheugen is blijven hangen. Schilderswijk, Sharia driehoek, van alles aan de hand. Shady. Het was allemaal niet waar. Dit was ook nog eens overduidelijk bij elkaar gelogen. Maar dit is wel hoe het collectieve geheugen is ingegaan. Door die eerste paar uur wat er gebeurt naar zo. Nou, dit was dan een krantenartikel. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel andere grote dingen die in de wereld gebeuren. Dus ja, ik denk dat we daar echt bedachtzamer. Dus dat. Wat dat betreft, we hadden het net over, misschien moet je ook maar even als politicus niet altijd meteen reageren. En dan denk ik wel van ja, maar je wil ook wel onderdeel zijn van wat er in die eerste uren gebeurt. Want dat is hoe mensen het zich 10 jaar later nog herinneren.
Ja, maar dat heeft alleen zin als je ook iets anders zegt dan er al wordt rondgetoeterd.
Dat is zeker waar. Dus ja,
als je gewoon hetzelfde dat is zegt, zeker dan voeg je helemaal niks toe.
Ja, nee, maar ik denk dat het dilemma is. Je wil snel reageren, maar hoe reageer je dan ook goed?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, eens. Nee, dan het blijft ook allemaal lastig.
Ja.
Ja. Volgens mij, ja, we zitten al meer dan een half uur te praten. Ik denk dat we gewoon lekker gaan afsluiten. En
yes.
Ik zou ook vooral jullie als luisteraars en kijkers willen oproepen van deel hier ook je gevoelens en je meningen over. Laat ons weten wat je vindt. Hebben we iets gemist of ben je het gewoon echt helemaal niet eens met dingen die we zeggen? Laat dat weten. Dan gaan we dat bij de volgende kletsklas denk ik uitgebreid bespreken. Wat we ook heel leuk vinden als je niet op ons reageert, maar gewoon zelf een mening of iets inbrengt waarvan je vindt dat de politiek het over het hoofd ziet of vaker zou moeten doen. Of een thema wat je graag belicht zou zien. Laat het vooral aan ons weten, want dat is hartstikke belangrijk. Dat we samen nadenken over wat het linkse verhaal moet zijn. Want juist in deze tijd is er volgens mij heel veel behoefte aan goede ideeën hoe we uit deze migratie-integratie-hetze komen.
Zeker.
Ja.
Bijvoorbeeld door meer aandacht te hebben voor de apothekersassistenten. Die dus vandaag met duizenden op het Malieveld staan.
Ja.
We staan achter jullie. Heel veel succes.
Zeker. Volgende week zijn wij er weer. En dan gaan we praten, heel leuk, met twee partijmastodonten van de linkse beweging. Namelijk met de Amsterdamse wethouders Marjolein Moorman en Rutger Groot-Wassink. En met hen gaan we het uiteraard hebben over de hoofdvraag van deze podcast. Hoe maken we links weer de politieke beweging van Nederland? En we gaan natuurlijk ook vooral richten op hoe leiden zij vanuit het lokale de strijd tegen dit kabinet of het verzet. Dus u hoort ons dan. Had ik al gezegd, meepraten via waar doe je dat? vriendvandeshow.nl/linksrevolte, YouTube, TikTok, Instagram. En koop je kaartje voor Steenwijk, de avond in Steenwijk. Ook als je denkt dat het heel ver reis is, maakt niks uit. Gewoon komen, dat is leuk.
Het is helemaal niet ver reizen.
Het is niet ver reizen.
Eigenlijk gewoon in het midden van het land, Steenwijk.
Ligt eraan voor wie, hè? Ja, precies. Dus dan woon je in Amsterdam. Dit is helemaal niet ver reizen. Gewoon komen.
Zeker.
Tot dan. Doei. All you bad folks, you must go.